Goed, welkom dames en heren. We hopen dat we te zien zijn via de kanalen van de gemeente Hilversum. Maar ik heet in ieder geval van harte welkom bij dit vragenuur. En daarbij open ik deze vergadering en kunt u aan mij de agenda vaststellen. Nou, ik zie de duim omhoog. Ik heb in ieder geval nog één mededeling. Die doe ik digitaal. In verband met de commissie Ruimtelijke Ordening en projecten die ook om 19:30 begonnen is, wethouder Walters verhindert en waar mogelijk zal een collega wethouder namens haar antwoorden. Dus dan weet u daar van. Dan gaan wij naar de vragen. En voordat we met de vraag beginnen, ik wil toch iets meegeven. Het zijn er maar liefst 14 vragen. En ik wil eigenlijk u vragen om het wel op de vragen werken en niet uitgebreid debatten te voeren. Om ervoor te zorgen dat alle vragen ook echt daadwerkelijk gesteld kunnen worden en ook het antwoord te krijgen wat ze verdienen. Als de vragen desondanks toch niet afkomen, dan wil ik u eigenlijk al bij voorbaat vragen of deze overwege vragen schriftelijk beantwoord mogen worden. Kan ik u daarvoor akkoord krijgen? Ik zie geen protest, ik zie knikken en daarmee is het akkoord. Dan gaan wij naar de eerste vragen, die ook overigens op de IBAP staat. De eerste vraag is van de SP van de heer Otto aan wethouder Schepers over veiligheid rondom spelvoorzieningen. Behoeft deze vraag nog enige toelichting, meneer Otto?
Nou, voorzitter, ik kan het heel kort houden. Er is hier een mogelijk veiligheidsrisico bij een speelvoorziening, omdat er water zit waar kinderen eventueel in zouden kunnen vallen op het moment dat zij even op bij toezicht ontglippen. En we zijn benieuwd of er andere speelvoorzieningen zijn waar ook veiligheidsrisico's zitten en of hoe dat geïnventariseerd wordt.
Ik denk dat uw vraag helder is. Dan geef het woord aan meneer Schip.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we kennen deze speelvoorziening heel goed. Die staat er namelijk al heel lang. Ik kan u als interessant detail vertellen dat die in 2007 de prijs voor veiligste speelvoorziening van Nederland van de ANWB heeft gewonnen. Dus dat is best interessant in deze context. We hebben al onze speelvoorzieningen heel goed in beeld. En ze worden ook elk jaar door een extern deskundige getoetst. En we hebben hier nog nooit, behalve met deze vraag, een melding gekregen van onveilige situaties. Kijk, in theorie kun je altijd een hoger hek plaatsen. Maar hogere hekken leren vaak ook dat die meer uitdaging bieden tot klimmen. En ik denk dat we hier ook te maken hebben met de klassieke afweging van waar ligt het risico en wat kunnen we er tegen doen. We hebben ook een heleboel speeltuinen die in de buurt van grote wegen liggen. We hebben een heleboel speeltuinen die op andere risicovolle plekken liggen. En uiteindelijk kun je gewoon in de openbare ruimte. En de openbare ruimte is van iedereen niet alles uitsluiten. Maar er staat hier een degelijk solide hek. Dat zeker voor de kleinste kinderen meer dan hoog genoeg is. En dat in combinatie met het feit dat we hier nog niet eerder meldingen van hebben gehad. Zien wij geen aanleiding om hier nu iets aan te doen.
Oké. Okay.
Heeft u een vervolgvraag?
En dan heb ik een vervolgvraag. Dan kunnen we het gedaan door een externe partij. In hoeverre wordt de directe omgeving in die keuring meegenomen? Of wordt het dan alleen voor de speelvoorziening zelf en niet de directe omgeving?
Nou ja, er wordt natuurlijk altijd gekeken hoe de speelvoorziening erbij ligt. Maar als er 100 meter verderop een vijver of een sloot ligt, ja, er zijn natuurlijk grenzen en waar je je risico's kan meten. Dus er wordt vooral gekeken hoe het bij de speelvoorziening is. En die ligt hier aan het water, maar daar staat een keurig hek. En dat hek loopt ook een stuk door.
Nou, een van de redenen waarom wij die vraag stellen is omdat er onlangs in Huizen een tragisch ongeval is gebeurd bij een speelzaal. En rond dezelfde tijd ook elders in Nederland, ik kan me niet direct meer heugen waar dat is. Dus er zijn wel degelijk risico's met speelvoorzieningen waarbij water zit.
Dat klopt, maar in Huizen stond er geen hek.
Goed, ook om te voorkomen dat wij uiteraard het debat lichamelijk ook uiteraard de andere mensen mogelijkheid geven om even nog af en toe een vraag te stellen. Die zijn er niet. Maar dan gaan wij naar de vraag 2. Die is ook van meneer Otto aan en wel aan de burgemeester van de top over de participatievoorstel van de veiligheidsregio. Hoeft deze vraag enige toelichting of kan we een keer voor naar de beantwoording? Meneer Otto.
Ik denk dat iedereen wat kan worden.
En dan,
ik zal in het belang van de tijd ook kort en bondig beantwoorden, want er staat net zoals bij de regio een kantbepaling in de wijziging in het wijzigingsvoorstel. Dat moet er naar de ronde door. Hè. Dan moeten we nog, we halen niet 1 juli om dat helemaal uit te werken, want daar wil ik ook de raad goed bij betrekken. Dus het idee nu is dat we de kantbepaling benutten als startpunt van een gesprek met de gemeente over hoe we dat kunnen doen. En dat willen we ook graag afstemmen op onze eigen participatieverordening. En die moet ook worden herzien. Dus we gaan dat waarschijnlijk in de loop van het volgende jaar, 1 juli is de datum voor de herzieningsvaststelling. En daarna willen we op dat traject de lokale participatieverordening en die voor de regionale samenwerking willen we in gelijke tred samen zien te ontwikkelen. Punt.
Okay. Met jou volgend jaar.
Ja, dat is het startproces, hè. Dus ja, dat gaat wel tijd kosten om dat met de gemeente in onze regio in goede afstemming daarna te gaan maken. Dat is het antwoord wat ik tot nu kan geven. Ik kan niet een deadline zeggen van het is dan over een jaar klaar. Dat hangt van heel veel andere dingen af. Maar we gaan dan wel beginnen met het vormgeven van het proces.
Nog andere vragen?
Nee, geen.
Zijn er nog andere mensen die vragen hebben aan de burgemeester en aanleiding van de onderwijs? Dan gaan wij naar vraag 3. Namens Hart voor Hilversum en Democraat Hilversum. Beide zijn denk ik in een andere commissie aanwezig. Maar wellicht kunnen andere mensen deze vraag stellen. Aan wethouder Schepers over de voorbereiding op de MRA deelregio raadtafels Gooi en Vechtstreek en de MRA raadtafel. Kijk even in de hoek van Democraten Hilversum in ieder geval. Heeft u daar behoefte aan toelichting te geven op deze vraag?
Nee, geef het geen kaartje.
Dan gaan wij naar mevrouw Schippers.
Ja, de eerste vraag is wat wordt verstaan onder het arrangement? Het is zo dat het Rijk heeft gevraagd aan de provincies om met een voorstel, een ruimtelijk voorstel te komen voor eigenlijk de Nationale Omgevingsvisie Extra, de NOVEX. En hoe daar alle opgaven die samenvallen, en dan met name op het gebied van wonen en van natuur en leefbare steden en regio's, om met een plan te komen. En dat heeft ook zijn beslag in onze provincie, in Noord-Holland-Zuid en in Noord-Holland-Noord. Er wordt langs een aantal perspectieven uitgewerkt. En in Noord-Holland-Noord gaat het over 3 perspectieven. Voor landbouw, voor natuur, voor netwerk en voor energie, circulaire economie en voor leefbare steden en regio's. Dat is specifiek, dat arrangement gaat specifiek over Noord-Holland-Noord. Als we kijken naar Noord-Holland-Zuid, hè, daar hoort ook het Groene Hart bij en daar hoort de Schiphol-regio bij, geldt eigenlijk dat we in hele hoge mate al een heleboel aanknopingspunten in ruimtelijke zin hebben. Onder andere de verstedelijkingsstrategie van de MRA, die u kent, het verstedelijkingsconcept. En we hebben nog een aantal andere belangrijke bouwstenen die we al hebben. En dan kom ik meteen op vraag 2. Er is dus in het gesprek al niet echt een standpunt ingenomen. Vanuit de provincie is vooral een presentatie gegeven van goh, hoe loopt dit proces nu? Wat wordt er van de provincies verwacht en wat zijn de uitdagingen voor de regio's? En voor Noord-Holland-Zuid geldt eigenlijk vooral dat het zaak is om de samenhang tussen de aanwezige strategieën en concepten te beschrijven. Maar wij hoeven daar eigenlijk als Noord-Holland-Zuid geen nieuwe dingen te doen. Dus daar is niet echt een standpunt ingenomen. En de conclusie is dan ook vooral dat we dat dit goed over het voetlicht moet komen in het platformruimte van de MRA. Waar wij middels Hugo Bellaert, mijn gewaardeerde collega uit Gooise Meren, zitting neemt. En die moeten er dus ook voor zorgen dat we duidelijk maken dat als het gaat om dat arrangement, dat we in Noord-Holland-Zuid eigenlijk de meeste zaken al keurig voor elkaar hebben. Dus we hebben ook niet op dat moment extra informatie en op dit moment is het ook nog niet nodig om de raad daar verder op aan te haken, omdat er nog geen nieuwe kaderstellende documenten aankomen verwacht. Okay, in Noord-Holland-Noord is dat misschien wat anders, omdat daar op een aantal punten ze nog niet hebben wat nodig is. Maar dat is bij ons in de regio nog niet het geval. En mocht dat wel zo zijn, dan komen we natuurlijk naar u toe.
Zo, hoeft daar een volvraag? Nee. Vanuit andere commissie. Dan gaan wij naar de vierde vraag. Van de SP, van de heer Otto. Deze was in principe aan de wethouder van Voorde, maar wellicht kan een andere. Dan is die verstand verkeerd. Dan ga je wijs aan de heer Helle over de bindvoering. Behoeft deze vraag enige toelichting?
Graag, voorzitter. Ja. U heeft natuurlijk allemaal kunnen lezen, zeker de afgelopen 2-3 dagen in de krant. Ze staan er vol mee. We zijn benieuwd wat het college weet van deze ontwikkeling. Of waar voornamelijk komen of daar heel veel bij betrokken zijn. Want dit is de partij die zijn handtekening heeft gezet onder het convenant bewindvoerings van de gemeente Hilversum. En wij zouden eigenlijk verwachten dat ook een van de redenen om het convenant is opgesteld, om de kwaliteit te borgen. Nou, blijkbaar is dat om een van de redenen misgegaan. Dus we willen ook graag wel weten hoe daarmee omgesprongen wordt.
Ja.
Dank. Buitengewoon onverkwikkelijke zaakdirecteur van een bewindvoeringskantoor die zich geld heeft toegeëigend van de cliënten. Kansloze misdaad, ook nog eens over de rug van misschien wel een financieel de meest zwakke groep die er is. Maar het is gebeurd en ja, daar zitten ook cliënten uit Hilversum bij. Voor de goede orde, mensen zijn niet via ons daar cliënt. Als een bewindvoerder niet door de rechtbank wordt aangewezen en benoemd, dan bieden wij een overzicht aan van de bewindvoerders die deelnemen aan het convenant. En een cliënt kiest daar zelf iemand uit. Ik heb nog geen inzicht in de cijfers, hoeveel die toch nog gedupeerd zijn. Ik hoop dat nog wel te horen later deze week. In feite gaat het om twee groepen gedupeerden. In zijn algemeenheid alle cliënten die bij dit kantoor zaten, die zijn door de rechtbank overgeplaatst. Die zijn gedwongen overgeplaatst naar andere bewindvoerders. Dat betekent dat daar doorgaans een intake plaatsvinden. Daar zijn de kosten aan verbonden. Daarnaast is er natuurlijk een specifieke groep waarvan nog onbekend is hoe groot die is. Er wordt gesproken over circa 300, maar bij mijn weten is dat nog niet exact bekend. De mensen die daadwerkelijk zelf direct het slachtoffer zijn, dat geld van hen is vervreemd. De laatste groep hebben wij sowieso geen inzicht. Dat wordt ons ook niet gemeld en dat heeft met privacy te maken. De grote groep mensen die gedwongen over moeten en daarmee wellicht voor extra kosten worden gesteld. Daarvoor geldt dat die kosten gewoon weer verder bijzondere bijstand zullen worden aangevraagd. En dan weer ook net als de reguliere kostenvolle bewindvoering voor bijzondere bijstandsvoering in aanmerking komen. Dus dat zou niet tot extra kosten voor betrokkenen moeten hoeven leiden. Het klopt dat het betrokken kantoor ook deelnemer is in convenant. We hebben hem reeds geschrapt. Hij is van de website verwijderd. Wij zullen dus ook absoluut niet meer opnemen het overzicht wat we aan de cliënten verstrekken, waar zij een keuze uit kunnen maken. Het klopt dat betrokken ook nog andere kantoren had, maar daar doen wij, of hebben wij geen betrokkenheid bij. Die staat ook niet, ze hebben geen ondertekenaars van het convenant. Dus die kant uit is niet direct op dit moment actie nodig. We overwegen nog, we kijken nog of wij aangifte kunnen doen. Dat hangt er waarschijnlijk vanaf of wij een financiële benadering daar sprake van is. Want we moeten een grond hebben natuurlijk om dat te kunnen doen. Dus we kijken nog of wellicht het feit dat wij in die bijzondere bijstand die extra ontstaande kosten die ontstaan moeten vergoeden, of dat wellicht een grond is om zelf aangifte te doen. Als het gaat om uw laatste vraag, of wij zelf actief onderzoeken doen naar kans op fraude risico's bij de bewindvoeringskantoren, dat doen wij niet. Dat is ook niet onze taak. Er zijn allerlei vormen en systemen, soorten van controle op deze tak van sport met primair brancheverenigingen, daarnaast natuurlijk accountants. Wat wij wel doen is dat wij als eis stellen voor deelname aan het convenant dat men lid is van een branchevereniging. Dus in die zin proberen we daar een minimale kwaliteitseis in te borgen.
Is naar aanleiding nog van dit andere blog een volgvraag?
Zeker, die is er. Zijn er iemand geschrapt uit het convenant daar heel erg blij voor? Hoe kan het dan gebeuren dat, hoewel zij lid zijn van dit convenant, dat dit toch gebeurd is? Dat kan je dus redeneren dat er ook voor de andere partijen die betrokken zijn, dat daar een groot risico is.
Of daar sprake is van een groot risico, dat laat ik aan u. Daar heb ik op zich geen reden voor om aan te nemen. Maar wij zijn geen fraudedetectieorganisatie of wat dan ook. Dat kunnen wij niet. Dat is ook onze taak niet. En dat doen wij dus ook niet. Wat wij doen is dat wij proberen binnen de beperkte instrumenten en mogelijkheden die we hebben, enigszins het kaf van het koren te scheiden. Kantoren, bewindvoerders aan te bieden die in onze ogen betrouwbaar zijn, waar wij goede ervaringen mee hebben en waar we minimale kwaliteitseisen zoals deelname, lid zijn van brancheverenigingen aan eisen. Maar wij kunnen niet zelf risicoonderzoeken doen en wij kunnen ook niet zonder meer als certificeringsorganisatie of wat dan ook optreden. Dan is het nog vanuit de juridische implicaties die dan opkomt. Dat moet je ook helemaal onderbouwen, et cetera. Dat is echt een enorme operatie. Maar dat is niet onze taak. We zijn niet in staat om die uit te voeren. Dus het convenant is geen garantie tegen fraude of tegen misbruik. Ik zou het graag willen uitsluiten op enige vorm, maar dat kan ik niet. Ook niet via het convenant.
Zijn er nog vervolgvragen? Ja, ik Ik kom eerst bij de vraag stellen en dan kom ik bij u.
Ja, de wethouder die zegt dat zij nogal wat bezig zijn met onderzoeken, dat ze nog niet alle cijfers hebben. Dus kan de wethouder toestemmen dat hij ons op de hoogte houdt van ontwikkelingen?
Ja, ik zal, als we inzicht hebben in de aantallen en in de vraag of een juridische stap van onze kant verslagen heeft, dan zijn we daar wel veel van deel.
Toezegging die heeft gegeven van de wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog even een aanvullende vraag over die 1000 euro waar deze cliënten sowieso mee geprobeerd zijn om over te stappen naar een andere windvoerder. U spreekt over een vergoeding vanuit Hilversum, stond ik dat goed? In huizen spreken ze over voorschieten. Dus waar kunnen onze inwoners op rekenen? Gewoon vergoeding dat ze dat niet hoeven te betalen? Of...
Ja, ik heb geen exacte kennis van wat men in huis doet. Ook het standaardbedrag van 1000 euro herken ik niet. Bij mijn weten is er, is er sprake van een nieuwe intake. En ja, van het bedrag hangen daar kosten aan. Maar nogmaals, ik kom gewoon voor vergoeding via de bijzondere bijstand in aanmerking. Dus dat is geen voorschot, dat is gewoon een levende vergoeding. Zoals er ook voor zeg maar, de reguliere kosten van de windvoering geldt.
Zou
ik
een
vervolgvraag?
Nee. Gaan we naar de volgende vraag en die wordt gecombineerd met nog vraag 40, omdat zij hetzelfde onderwerp betreffen. Dat is namelijk de vraag van de SP van de heer Otto aan de burgemeester over de ontwikkeling in Wijnemeren. En zo had ook D66, de heer Deen, ook aan de burgemeester de vraag gesteld over de voorgenomen fusie in Wijnemeren. Ik kijk eens even naar de vraagstellers, behoefte die enige toelichting? Ja, meneer Otto.
Graag, voorzitter. Bijzondere zaak. Wat er ook gebeurt met de gemeente Wijnemeren, dat gaat sowieso op ons invloed hebben, ook omdat we een aantal taken voor hen uitvoeren en, dat ze, en ook omdat zij natuurlijk deelnemen aan de regio, waar wij veel, die ook veel taken voor ons uitvoert. Dus we zijn benieuwd wat er in onze organisatie bekend is, hoe er gecommuniceerd wordt en hoe wij ons eventueel kunnen voorbereiden op welke situatie er dan ook plaats zal vinden.
Ik kijk ook nog even naar meneer Deen. Heeft u nog behoefte aan het toelichten? Dan ga ik naar de burgemeester voor de beantwoording.
Ik wil eigenlijk vooral maar eens beginnen met te zeggen dat wij spreken over een onderwerp waar de inwoners van weer net een paar dagen van op de hoogte zijn. En ik vind het eigenlijk op dit moment best ingewikkeld om daar hier van alles van te vinden. Ik vind dat nu de bevolking van Wijnemeren in de verschillende kernen daar de gelegenheid moeten krijgen om zich daarover eerst toe te verhouden, gewoon over na te denken, wat betekent dit. En zich ook uit te spreken over wat ze willen meegeven aan hun raad en aan hun college over hoe zij zelf die toekomst zien. En dus is voor ons als gemeente Hilversum is terughoudendheid geboden om daar al te voortvarend allemaal dingen van te gaan vinden. We hebben met elkaar gewoon hele goede verhoudingen met de gemeente. Ik heb vandaag ook de burgemeester gesproken in de AB-vergadering van de veiligheidsregio. En wat wij nu doen is vooral gewoon betrokkenheid uitstralen. En toch ook eventjes op gepaste afstand wachten tot de gemeente Wijdenmeer zelf daar nadere invulling aan heeft gegeven. En tot die tijd zijn wij best wel... Eerlijk gezegd gaan houden aan enige, ik zou bijna zeggen, prioriteit om wel al te grote stappen in te gaan zetten. Als we dat gaan doen, mocht dat aan de orde zijn, dat zal wat mij betreft in elk geval, kijk, de besluitvorming in de gemeente daar staat voor 8 oktober na de zomer gepland. En ik vind dat we tot die tijd de gemeente en de inwoners daar de gelegenheid voor moeten bieden om dat zelf ook in te gaan vullen. En in Hilversum staat, zoals u wel weet, de duur gewoon open voor iedereen die met ons wil praten, ook voor die gemeente, maar het is volkomen niet aan de orde. Wat wij wel hopen, laat ik dat dan maar zeggen, misschien is dat nog een vorm van toch iets erover zeggen. Ik vind dat u dat ook terecht benoemt. Wijnemeren is voor ons een belangrijke gemeente. Wij werken samen in de regio van de Vechtstreek. En we hebben altijd heel veel mensen gedaan. En wij vinden het wel belangrijk dat wat de oplossing ook wordt, dat die in onze regio... En ook in het belang van de inwoners van onze regio wordt vormgegeven. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen op dit moment.
Oké.
Zijn er nog vervolgvragen door de vraagstellers? De Deen of meneer Otto?
Ik spreek overigens namens wethouder Wolters, want die is voor in het college degene die in deze portefeuille het onderwerp onderhouden heeft.
Oké.
Oké, het enige wat ik, waar ik nog benieuwd naar ben, of eigenlijk wat voor mij heel veel zorgen weg zou nemen, is op het moment dat er is nog geen besluit genomen, is dat er wel op het moment dat we ergens mee bezig zijn, dat we het in ons achterhoofd houden, dat het een reëel scenario is. Dat het een reëel scenario is dat we eventueel met een opbrekende gemeente krijgen of daar wel een opkomst, deels, volledig, wat dan ook, dat hou ik even volledig in het midden. Maar het zou voor ons in ieder geval heel veel zorgen wegnemen op het moment dat we er wel rekening mee blijven houden dat we niet goed op de situatie kunnen
krijgen. Ik vind het nogal een brede formulering, eerlijk gezegd.
Ik zou dat gewoon ja.
Ik vind het ook echt heel ingewikkeld. Ik wil echt even de pas op de plaats maken totdat de gemeente Weidemeren met zijn eigen inwoners heeft gesproken over hoe het daar verder gaat. Het principebesluit is genomen, voorgenomen besluit. Er spelen daar heel veel zaken. Er moet ook nog een begroting worden goedgekeurd met aanpassingen op een herstelplan. Ik vind het gewoon heel ingewikkeld dat wij hier als gemeente daar dit begroting wel al te veel over zullen gaan vinden. Dus ik hou het in de bij als je het goed vindt. Natuurlijk.
Heeft iemand anders nog een verhelderende vraag over?
Ik in die zin één vraag. Betekent dat er dus tot en met 8 oktober, ik snap het, hè, dat er ook terughoudendheid gaat, dus ik volop begrip. Aan de andere kant is er nu is er een situatie aan het ontstaan die ook waarvan we nog niet weten waar dat toe gaat leiden. Dus dat betekent dat er ook processen op een gegeven moment in gang gezet gaan worden die ook buiten de gemeente Weidemeer plaats zullen gaan vinden. Betekent dat pas na 8 oktober dat soort zaken eigenlijk gaan lopen?
Dat weet ik echt niet.
Okay.
Ik weet alleen dat op dit moment gewoon wij allen, ja. En dat is best wel een, ik zou bijna kunnen zeggen, bestuurlijke afspraak, wij laten Weidemeer wel zelf zijn eigen koers bepalen. En uiteraard zullen er scenario's gaan ontwikkeld worden en daar zullen we vast en zeker ook onderdeel van zijn van die scenario's dat dat aan de orde is. En laat ik dat dan maar erbij zeggen, ook om u gerust te stellen, zodra er een actief scenario ontstaat waar u als gemeenteraad wellicht middelen of andere consequenties van zou kunnen ondervinden, dan komen we natuurlijk onmiddellijk bij u. Maar ik vind het nu echt een vroeg om te speculeren. Dus dat is eigenlijk waar we nu staan, als college, zeg ik dan eigenlijk.
Dat speculeren, dat begrijp ik, maar je zou kunnen vragen, vinden er informele gesprekken plaats?
Of er informele gesprekken plaatsvinden? Ik spreek de burgemeester dagelijks.
Ja, alleen maar.
Oké. Laat dat duidelijk zijn. Dat zou het niet zo anders als ik dat niet zou doen. Dus dat wordt duur.
Maar in deze context.
Ja.
Ja. Nou, je hoeft niet meer te antwoorden.
Ja, ja. Goed. Er wordt daar gepist. We gaan door dan naar vraag 6. Wel goed van de democraat Wilson, meneer Gons, over parkeren. En die wordt gesteld aan de wethouder Heller. Ja. Heeft u nog behoefte aan te leggen?
Nee. Ik snap de vraag. Uitgaande van de versie van het multimodaal tot ons beeld dat u blijkbaar heeft aangetroffen. Ik vrees echter dat u niet de definitieve versie heeft aangetroffen, want in de definitieve versie van het multimodaal toekomstbeeld MRA, gedateerd op 4 november 2022, komt deze passage niet voor. Dus dat is even kort en kernachtig het antwoord op de vraag. Dat betekent dus ook dat uw raad dat vanzelfsprekend inderdaad niet heeft vastgesteld. Op korte termijn komt er een voorstel uw raad op. Om de parkeertarieven met 10% te verhogen van de inflatie over de afgelopen jaren die 18% bedraagt. Maar hier heeft u inderdaad niet over besloten, maar dit is ook niet opgenomen in het definitieve multimodaal toekomstbeeld. U kunt de definitieve versie vinden op de website samenbouwenaanbereikbaarheid.nl. En als u daar een multimodaal toekomstbeeld in toetst, dan krijgt u de definitieve versie, gedateerd 4 november. Ik kan ook een directe link even via de Griffie misschien stellen als dat anders is.
Nee, is prima.
Ja. Oké, okay, dan. Heeft nog behoefte aan een aanvullende vraag?
Nee.
Is er nog behoefte aan een verhelderende vraag door andere mensen? Nee. Dan gaan wij naar de volgende vraag ook van de meneer Gruls, over democraat van democraten als een oud-wethouder Walters en van Hunnik. Ik denk dat hij vooral aan wethouder van Hunnik zal richting zal zijn over de vergunning bouwplan 2 de Loswal nummer 18 bedrijventerrein havenkwartier. Doet die enige toelichting. Kijk, ik moet vast nemen. Dan gaan we naar de wethouder.
Ja, dank voorzitter. Ja, het gaat vooral om de motivatie waarom afgeweken zou zijn van bestemmingsplannen in twee instanties. In ieder geval de tweede afwijking. Ik zou graag de motivatie van weten. Ik zou graag over participatie en over verkeerseffect. Even deze deur af, ik kan het niet lezen. U stelt eigenlijk dat het gebruiken van bedrijfsruimte voor onzelfstandig kantoorvoering in de strijd zou zijn met de bestemmingsplan, maar dat is niet zo. Want dat mag op basis van artikel 6.1. Dus hier wordt niet afgeweken van het bestemmingsplan. Waar wel de afwijking zat was ten aanzien van de bouwhoogte. En daarvoor is gebruik gemaakt van, terecht wat u ook zegt, van de afwijkingsmogelijkheid die daar al in zit. En de onafhankelijke bezwarencommissie heeft geoordeeld dat het oké is. Hè, dus hij heeft het besluit in stand gelaten. Voor wat betreft participatie, ja, dat is betreft hier een particulier initiatief. En de rol van de gemeente is dan wel om aan te sporen te participeren. Maar het is niet iets begrond om af te wijzen. Of we kunnen daar niet de initiatiefnemers toe dwingen. Dus het is geen verplichting op een weigeringsgrond. Het staat overigens wel gesuggereerd dat het niet meer te vinden is op de website. En het staat op de pagina verbouwen en vergunningsaanvragen, dus je kunt het daar terugvinden. Voor wat betreft de verkeerseffecten is er geen ruimte voor afwegingen van ruimtelijke relevante onderwerpen zoals verkeerseffecten. Dit is ook bevestigd door de commissie bezwaarschriften, want die afwegingen zijn al gemaakt bij het tot stand komen van het bestemmingsplan zelf. En het bouwplan geeft uitvoering aan dit beleidskader. En daarom mogen wij van de initiatiefnemer niet verlangen om een verkeersonderzoek uit te laten voeren.
Dankjewel. Is er nog een afvullende vraag?
Alleen wil ik dat niet doen nu de commissie toch vrij veel andere vragen nog heeft. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de participatie, zou je toch kunnen zeggen van wat is de signaalwaarde die je geeft aan andere ontwikkelaars? Want er wordt wel gezegd door de gemeente dat het een rol speelt bij de omgevingsvergunningverlening.
Ja, zeker.
En op welke manier heeft het dan een rol gespeeld?
Nou, wij sporen natuurlijk altijd initiatiefnemers aan om wel te participeren, omdat het hen ook helpt om de procedure korter te laten zijn. Hè? Want je wil natuurlijk geen bezwaarprocedure. Dus dat kan je voorkomen als je participeert en grondig participeert. En dat houdt ook in gedurende het proces blijvend contact houden en vertellen waar je staat als initiatiefnemer. Dat gebeurt vaak niet, dat weet ik. Maar het is de realiteit en we hebben dus geen grond om het te weigeren om die reden.
En nog één reactie op het verkeer. Ja. Ik snap wat u zegt, het bestemmingsplan is uit 2013.
Ja.
Ik neem toch aan dat in 2013 niet geanticipeerd moet worden op de ontwikkeling en wat de verkeersbewegingen impact zou hebben op dit stuk van Hilversum. En als dan ook de feedback komt van de ondernemers, dan zou misschien toch een nieuw wegensmoment kunnen ontstaan. Zeker als je een integrale ontwikkeling nastreeft. Wonen, werken, verkeer.
Ja, je kunt niet met terugwerkende kracht anticiperen. Dus dit wordt gewoon afgezet tegen het bestemmingsplan wat er nu ligt. Daar is die afweging gemaakt. En als er nu op basis van redenen van nu of constateringen van nu een verkeersonveilige situatie zou ontstaan, dan moet er iets anders in werking worden gezet en moet een andere afdeling van de gemeente zich daarmee gaan bemoeien. Hè? En het moet aan mobiliteit, verkeer. Dus dan is het een andere situatie, maar in het kader van de vergunningverleningsaspect speelt het geen rol.
Oké, en u sluit ook niet uit dat het dan nog kan komen? Want er zijn nog meer ontwikkelingen gegeven op de tweede losval.
Ja.
Oké, ik laat het erin even bij.
Zijn er nog aanvullende vragen, verhelderende vragen van andere aanwezigen? Dan gaan wij door naar andere vragen van meneer Gerols, maar dan aan wethouder Schepers over het Arenapark. Hoeft dat enige toelichting?
Nee.
Nee, dan gaan we naar meneer Schepers.
Ja, we zijn natuurlijk al geruime tijd met het Arenapark aan de gang. En we zijn vanaf 2021 gaan bouwen richting het stedenbouwkundig plan. En natuurlijk spreken we dan een heleboel belangrijke partijen op het Arenapark, belangrijke partijen of zoals u het graag hoort, key stakeholders. Dat zijn de NS, dat is ProRail uiteraard. Maar dat zijn ook de grondeigenaren. En het grondeigendom op het Arenapark is buitengewoon versnipperd. En om het stedenbouwkundig plan straks uit te gaan voeren, zullen we daar iets aan moeten doen. Dus daar hebben we oriënterende gesprekken over gevoerd, ook omdat we daar van grondeigenaren vragen over hebben gekregen. Maar we zijn zeer zeker nog niet actief aan het verwerven. Dat kan ook nog niet, want we hebben nu nog geen krediet gekregen. En dan kom ik meteen op de volgende vraag. Is het college voornemens de raad een voorstel voor te leggen om voor 4,8 miljoen euro de krediet te verwerven? Nou, dat zijn we zeer zeker van plan. Dat is ook terug te vinden op de openbare besluitenlijst van BMW op 23 mei. Maar het staat inmiddels ook bij de geagendeerde raadstukken voor 12 juli. Een van de beslispunten in de relatie tot het voorkeursrecht waar het over gaat, is het aanvragen van een krediet van 4,8 miljoen euro. Dus we komen dat netjes bij u vragen en zonder dat krediet kunnen we niets. En het klopt dat er één grondeigenaar bezwaar heeft gemaakt. Die heeft daar een bezwaarschrift voor ingediend. Dat zullen wij netjes van zienswijze voorzien. En dat zal ook bij de stukken, bij het bespreken van het BMW aan de orde komen. En in principe geldt dan, we hebben het nu voorlopig gevestigd, de raad. Maar u kent de procedure, moet het bestendigen. En als dat zo is, dan hoeft de eigenaar het niet te verkopen. Maar als hij het wil verkopen, dan moet hij het in eerste instantie aan ons doen. Dat is dat proces. We hebben dus nog niks gekocht, want we hebben nog geen geld.
Dus vrolijk verder wat u betreft.
Nou, dat hangt erg af van u.
Nou ja, kunt u zich voorstellen dat wij toch enigszins verbaasd zijn op het moment dat wij zo'n zienswijze ontvangen. Omdat wij denken, daar wordt toch in alle stilte onderhandeld. En dit is toch een ander signaal dat nu van frictie dat nu naar buiten komt.
Nee, ja, voorzitter, ik ben het er niet mee eens. Kijk, wij hebben namelijk helemaal niet onderhandeld. Ja, we hebben een voorkeursrecht gevestigd. Nou, dat doe je altijd, maar ook dat hoef ik u niet te vertellen, in buitengewone beslotenheid. Om te voorkomen dat er speculatie plaatsvindt. En het bezwaar dat er ingediend en dat ook bij u terecht is gekomen, is ook niet tegen een transactie, maar tegen het feit dat het voorkeursrecht gevestigd is. Hè. Dat is gewoon het wettelijke recht dat een ieder heeft om dat te doen. Maar dat heeft niks met onderhandelingen te maken. Dat is gewoon het feit dat wij dat voorkeursrecht hebben gevestigd. En ik snap, ja, ik kan me vanuit het perspectief van de eigenaar voorstellen, dat is natuurlijk toch wel een juridisch paardenmiddel, dat men daar een bezwaar tegen zou kunnen maken.
Heeft u nog een verhelderende vraag? Ik wil voorkomen dat u een debat start.
Nee, nog één aanvullende vraag, waar de wethouder nog niet op is ingegaan. En dat is of dit impact heeft op de planvorming van de gemeente op deze locatie.
Nou, het bezwaar als zodanig niet. Kijk, het is uiteindelijk natuurlijk voor de planvorming wel heel belangrijk dat het voorkeursrecht ook daadwerkelijk door de raam.
We hebben een Skype-beller.
Toch een nieuwe spreker. Ik denk dat deze manier nu inbelt, Arno. Ja.
We hebben een verrassing, maar het is oké.
Nee, ik ben even van mijn
afgebroken.
Ja, nou uiteraard is het voorkeursrecht voor de planvorming. Kijk, het gaat hier vooral om gronden die we willen aanschaffen voor de openbare ruimte. En die openbare ruimte die gaat in dit gebied wel van cruciaal belang zijn, want die willen we op een groene, beweegvriendelijke manier inrichten. Dus ja, uiteindelijk doen we het ook alleen. Hè, want nogmaals, anders dan is het een. We proberen altijd ook met deze bezwaarmaker er eerst samen uit te komen. Maar het voorkeursrecht als zodanig dat we hebben gevestigd is wel degelijk van belang voor de planvorming, zonder meer.
Ja, okay.
Zijn er nog aanvullende vragen, verhandelende vragen? Nee. Dan gaan we naar vraag nummer 9 van Democraten Hulpsum door mevrouw van de Week aan wethouder Walters over de verdeling van de sociale huurwoning. Dat wordt die beantwoord door een andere wethouder uiteraard. Is nog behoefte aan toelichting op deze vraag?
Nee hoor, de vraag is concreet.
Ja. Aan wie mag ik het woord geven?
Ja, voorzitter, ik vervang bij de meren vandaag mevrouw Walters vanavond voor al haar portefeuilles. Ik maak hier meteen even de kanttekening dat het mij zinvol is lijkt om hier een deel schriftelijk te beantwoorden. Even ten geleide de cijfers die u vraagt eigenlijk van het laatste half jaar, het eerste half jaar van 2023. Kunnen we niet zo op korte termijn tevoorschijn toveren. Dat is best wel complex en daar zullen we echt een aparte opdracht voor moeten geven. Tegelijkertijd is het wel zo dat er voor 2022 als geheel, via de jaarrapportage woonruimteverdeling en het jaarverslag van het regionaal agentiebureau, een heleboel gegevens beschikbaar zijn. En tot nu toe hebben wij in het eerste half jaar totaal geen aanleiding gehad om te merken, om te denken dat de trends die we daarin zien anders zijn, of dat de cijfers die we daarin zien anders zijn. En in de bouwstedennota van de huisvestingsverordening staat ook een tabel met toewijzingen, alleen niet altijd per gemeente. We hebben uit die woonruimteverdeling, want u vraagt om een aantal hele specifieke getallen, hebben we een aantal interessante tabellen, denk ik, voor 2022 als geheel gedestilleerd. Maar het heeft denk ik niet zo super veel zin dat ik hier allemaal ga zitten voorlezen. Dus ik zou u willen vragen, als u het oké vindt, dan sturen wij u dat gewoon schriftelijk toe, die tabellen. En dan kunt u kijken of u daarmee uit de voeten kan of dat u aanvullende vragen wilt stellen.
Dat
mag u ervoor. Ja, dan sturen we die deze week naar u toe.
Toeschrijving waarbij de informatie wordt gestuurd. Nou, wilt u nog aanvullende vragen stellen? Of bij later. Zijn er nog andere mensen die vragen willen stellen hierover? Nee? Dan gaan we naar de volgende brandende vraag. Van GroenLinks, van mevrouw Remmers aan burgemeester van Top over brandveiligheid. Heeft nog behoefte aan toelichting?
Volgens mij is de vraag helder.
Ja, zeker. Ja.
Burgemeester, aan u het woord.
Dank voor de vraag. Vanochtend is dit onderwerp ook in het algemeen bestuur van de Veilige Regio besproken. Uiteraard is het ook voor ons een zorgpunt. Er is nog best wel veel onduidelijk. Je hebt het al kunnen lezen in de krant wat daar gebeurd is. Hè. Er is dus eigenlijk over brandscheidingen heen. Het is aaneengesloten, zijn er zonnepanelen aangelegd. En dan wordt het zowel, en zonder een dakdek eronder, hè, dus er was ook geen echte harde laag. Dus het, ja, dat is een deel van, nou, het lijkt een deel van de verklaring, maar we moeten niet vooruitlopen op de conclusies van het NIPV-onderzoek wat nu plaatsvindt, om te achterhalen wat er nou precies is gebeurd. In onze gemeente is het zo dat als je een nieuwbouwwoning, een nieuwe woning realiseert en zonnepanelen zitten daarop, dan wordt de brandweer altijd betrokken in het adviseren over hoe dat moet op een veilige manier. Maar als mensen zelf op hun huis zonnepanelen aanleggen, dan is dat vergunningvrij. En dan moeten we maar net hopen dat iemand daar de goede installateur voor vindt. Dat heeft u waarschijnlijk ook wel gelezen in de krant. Er is zoveel vraag, hè, dat soms het ook moeilijk is om de vakkundige mensen te vinden die dat ook echt goed kunnen aanleggen. Maar ook om überhaupt de kans te krijgen er naar te kijken. Dus wat we willen doen, en dat is ook vanochtend in het overleg besloten, is we willen in elk geval proberen om een beter deel te krijgen van het risico. We hebben dat op dit moment gewoon echt niet. We hebben niet een soort inventarisatie gedaan hoe de afgelopen jaren in de regio met zonnepanelen aanleg is omgegaan. Wat we wel willen doen is in de voorlichting daarmee aandacht aan besteden. Zodat mensen die hun eigen woning willen voorzien van zonnepanelen, dat ze dit risico heel goed in de oogmerk nemen en ook de brandweer betrekken bij het ontwerp. En dat is dus de actie die nu bij onze veiligheidsregio ligt en ook bij de gemeente, dat we bij de voorlichting over het onderwerp de handen ineens slaan. Met name gericht op verbouwtrajecten, want bij nieuwbouw is het eigenlijk best wel goed geregeld.
Er is nog behoefte aan een vervolgvraag.
Begrijp ik het goed dat de brandweer eigenlijk het risico in onze regio als minimaal of klein beschouwt?
Nou, kijk. De situatie zoals die
op het leggen van die
daar is aangetrokken. U heeft het wellicht ook gelezen, het was een soort van experimentele setup die door een aannemer eigenlijk is aangeboden in een renovatie van bestaande woningen. Ja, dat hebben we niet in die vorm, zover wij weten, nu hier. Maar we hebben wel gezegd, we gaan toch proberen om wel een inventarisatie te maken. Ik weet niet hoe gedetailleerd dat gebeurt. Maar het zit voor ons vooral aan de voorkant nu, weten we dat zoveel mensen dit nu graag willen en dat het vaak in verbouw gaat waar wij dan niet vanzelfsprekend bij betrokken worden, dat we aan die voorkant veel meer gaan actief gaan informeren, zoek ons op voordat je dit gaat aanleggen, zodat we je kunnen helpen om het veilig te doen.
Oké, helder.
Ja. Er zijn nog andere mensen die nog wel een vraag willen stellen, meneer Oethoek?
Ja, kijk dat wij in de eisen die we via de brandweer stellen bij nieuwbouw, dat we dan goed kijken naar het ontwerp, dat helpt. Maar ook een goed ontwerp dat slecht uitgevoerd is, heeft een risico. Hoe gaan we erop toezien dat het werk dat nieuwgebouwd ook goed wordt uitgevoerd?
Ja, nou gaat u mij vragen naar iets waar ik werkelijk geen zinnig antwoord op kan geven. Ik heb niet de indruk dat de gemeente zelf of de brandweer tijdens het bouwproject bij alle bouwmarkten gaat om vast te stellen of een zonnepaneel goed is aangelegd. Wat we zeggen tegen straks, hè, die voorlichting is, wees je bewust van dit gevaar, zorg dat je die brandvrije ruimtes vrij houdt en zoek een goede aannemer die het kan en die daar ook aantoonbare expertise voor heeft. En dan is het vervolgens wel aan de eigenaar om dat ook te doen op de manier die daarbij past. En ja, dat kun je dan alleen maar hopen dat iemand dat ook doet. gaan niet bij alle huizen langs om te checken of ze het allemaal ook hebben gedaan. Goed.
Nog andere verhelderende vragen? Okay. Dan gaan we door naar de volgende vraag van links van mevrouw Remmers aan wethouder Walters, in dit geval gericht aan de heer Schepers, over het onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling bij commissarissen van de woningcorporaties. Heeft u goed daar nog even toelichting gegeven?
Volgens mij was de vraag helder.
Ja, voorzitter, een mooi woord, belangenverstrengelaar. Waar we het met GroenLinks eens zijn is, als het over vraag 1 gaat, dat integriteit uiteraard een super cruciaal onderwerp is. Waar we het niet met GroenLinks eens zijn is dat wij nu zelf de bestuurders van onze woningbouwcoöperaties moeten gaan bevragen. Want dan stappen we uit de rol van partner en samenwerkingspartner die we zijn in de rol van toezichthouder van de woningbouwcoöperatie. En er is een heel stelsel aan raden van toezicht en de WSW, er is een heel stelsel van governance en toezicht op de woningbouwcorporaties dat hiervoor in het leven is geroepen. Daar willen wij op vertrouwen en wij vinden het belangrijk dat we willen ons juist daar niet in gaan mengen. Dat is ook niet onze rol. Uiteraard houden we vinger aan de pols, maar als er sprake is van integriteitskwesties, dan gaan we ervan uit dat de huidige structuur dat aan het licht zal brengen en op zal lossen. Dus dat heb ik eigenlijk vraag 2 ook mee beantwoord, maar dat is even wat het is. Hoe belangrijk wordt dat vindt?
Ja, dat vind ik natuurlijk toch een teleurstellend antwoord, want ik weet ook dat we in het verleden directeur-bestuurder van een verbonden partij aangesproken hebben op het inkomen dat hij ontving wat boven de wetnormering topinkomens was. Dus dat is volgens mij echt een vergelijkbare situatie. En woningcorporaties, en nogmaals, de bij ons werkende corporaties worden niet genoemd. Dus ik wil ze beslist niet op voorhand verdacht maken. Maar dat zijn natuurlijk wel onze samenwerkingspartners. Waarvan ik echt vind, net als bij ons, dat integriteit gewoon heel. Zij moeten eigenlijk zelf de vraag proactief willen beantwoorden aan ons. Dus misschien kan ik toch vragen aan hun of ze daar wat over willen reflecteren. Met hun.
Nou ja, voorzitter, om een beetje een stapje te maken naar de informele vraag waar het zojuist over ging, kan ik me voorstellen dat mijn collega Walters daar informeel misschien een keer iets over zal laten vallen. Maar om het formele antwoord te geven, wij zijn geen toezichthouder. Wij steunen op het proces van toezichthouders dat er is. En daar wil ik het even bij laten.
Kunt u er dan voor zorgen dat mevrouw Walters mij informeel wel iets vertelt over dat gesprek? Dat gaat er niet.
Voorzitter, wie weet.
Oké, okay. Komt vast goed.
Okay. Zijn er nog andere mensen die hier nog wel nog graag over staan? Dan gaan we door naar vraag 12, ook nog links, mevrouw Remmers. Aan wethouder van Voorde, ik weet niet wie. Vervangt. Dat
doe
zal weer Schepers zijn. Dat zal niet. Over volksgezondheid en preventie. Heeft u behoefte aan enige toelichting deze vraag?
Nou, ik denk dat het ook heel helder is, maar het is best een ingewikkeld verhaal. We proberen met elkaar het roken te verminderen. En dat mag vanaf 1 januari ook niet meer in supermarkten verkocht worden. En waarschijnlijk toch een aantal supermarkten daar wat maas in de wet te vinden. Dus de vraag is vooral, herkennen we dat en kunnen we er wat aan doen?
Ja, om vraag 1 te beantwoorden. Het goede nieuws, we herkennen het niet, dus dat is mooi. Nu kan ik heel makkelijk zeggen dat we daarmee vraag 2 ook hebben beantwoord. En het is feitelijk ook zo, dus we hoeven daar nu niet op te acteren. Tegelijkertijd misschien goed ter achtergrond informatie, mevrouw Remmers, u zei het zelf al, dat vanaf 1 januari 2024 het wettelijk verboden is om bij supermarkten horeca sigaretten te verkopen. Er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die gemeente zou kunnen gaan faciliteren om per wijk een maximum aantal tabakzaken te mogen bepalen. De staatssecretaris van Volksgezondheid van OIE is nu aan het onderzoeken hoe dat juridisch werkt. Maar dat zou eventueel, mocht het gaan voorkomen, de gemeente een extra juridisch argument geven. En de gemeente, de Raad van Utrecht, het is misschien ook interessant om te schetsen, die hebben een voorbereidingsbesluit genomen ten aanzien van de vestiging van nieuwe tabakzaken binnen de bestemming detailhandel, om dat tegen te gaan. Dat is in het kader van paardenmiddelen ook een behoorlijk paardenmiddel. En het is nog maar de vraag of dat juridisch houdbaar is. Dat loopt nu. Je moet nou planologisch wel goed kunnen regelen. Tegelijkertijd is dat een interessante testcase om te kijken van houdt dat stand. Want het college is het zeker met GroenLinks eens dat het tegengaan van roken heel belangrijk is. En dat we hier niet allerlei loopholes moeten creëren. Dus er is sprake van een toenemende mate van juridische instrumenten om dit tegen te gaan. En die houden wij goed in de gaten. Maar vooralsnog is het gelukkig in heel veel niet aan de orde.
En u bent van plan alle juridische mogelijkheden in te zetten waar het kan?
Nou, als het zich aandient, zullen we daar zeker gebruik van maken.
Oké, helder.
Zeker.
Ja, nog andere volgende vragen? Nee. Dan gaan we naar de laatste vraag in de vraag. Van D66 door de heer Van Gieken, maar ik denk dat hij vervangen wordt door de heer Van Deen. Aan wethouder Van Voorden, die dan weer wordt vervangen door de heer Schepers.
De burgemeester is zo groot.
Ja. Overstijgen.
Artikel 1 van de
grondwet. We gaan eerst even naar meneer Van Deen. Heeft u nog.
Meneer Van, ja, dank u voorzitter. De Van voor mijn achternaam is niet bestaand, dus die mag u achterwege laten. Al klinkt het op zich wel mooi. Dus dank daarvoor. Nee, een prachtig marmeren tableau over gelijke behandeling en verbod op discriminatie. Maar ja, hoe erg wij onze grondwet ook koesteren, we passen hem soms ook aan als dat nodig is. Dus vandaar deze vraag.
Ik kan hem ook vrij kort beantwoorden in belang van de afspraak die we aan het begin van deze verhaling hebben gemaakt. Het antwoord is dat wij onderzoek zullen doen samen met de Rijksgebouwdienst over een manier om de aanrecht te voeren. Dus dat is nog even de vraag waar, maar we willen het wel vragen.
Is er nog
behoefte? Nou, daar worden graag hierover
aan de hoogte gegaan. Ja, dat begrijp ik.
Geweldig.
Goed, zijn er nog andere geldende vragen? Dan was dit de laatste vraag. En dan dank ik hartelijk voor uw aandacht. En sluit ik dit vraaguur.